Welkom bij de Laprée-lezing. Dit keer online, helaas. Titel van onze lezing dit keer is Opladen en ontzorgen. En zoals Ruud Laprée dat wenst, zullen we het hebben over wetenschap, beleid en praktijk. Mijn naam is Pauline Meurs en ik ben hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg hier aan de Erasmus Universiteit. En voor vandaag belangrijk, lange tijd, collega van Ruud Laprée. Semiya Denktaş is onze hoofdgast. Psychologie en gedragswetenschappen aan onze Erasmus Universiteit. Maar daarnaast is Semiya ook Chief Diversity Officer hier ook bij ons aan de universiteit. Een heel belangrijk onderwerp. En Semiya en ik kennen elkaar al een tijd. En we hebben elkaar leren kennen toen jij bezig was met het project Recht op een Goede Start. Vanuit het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam. En dames en heren, recht op een goede start is precies wat het woord zegt. Hoe zorg je ervoor dat mensen, kinderen, aan het begin van hun leven een goede start kunnen maken? Nou, we hebben daar veel werk verzet en jij vooral om met de gemeente in gesprek te gaan. En met name in al die verschillende wijken, al die multiculturele wijken, het goede gesprek te voeren. Ook voor vrouwen die in verwachting zijn of in verwachting willen raken. Om ze zeg maar voldoende informatie mee te geven om goed te beginnen aan dit mooie leven. En dat typeert jou helemaal. Je bent en een wetenschapper, maar je bent ook iemand van de praktijk. En eigenlijk ben je ook wel een activist. Dus ik denk dat dat wel helemaal past bij wat Ruud zich heeft voorgesteld bij de Laprée-lezing. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over opladen en ontzorgen. En bij onze voorbereiding hebben we vier blokjes gemaakt. Dus ook om u een beetje mee te nemen in hoe we dit gesprek willen voeren. Ik ga even die vier blokjes aan u noemen en dan gaan we met elkaar in gesprek over elk van deze blokjes. Het eerste is verschillende vormen van kapitaal of verschillende hulpbronnen die we nodig hebben voor het opladen en ontzorgen. Het tweede onderwerp zal gaan over sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ja, dat opladen en ontzorgen zit wel heel verschillend afhankelijk van je positie en je mogelijkheden. En dan, wat is er in de praktijk nodig? En dan gaan we weer terug naar u, wat is er in de praktijk nodig in uw eigen organisatie? En tot slot, heel klein blokje, wat geef je ons mee om over na te denken en wat is jouw meest prangende vraag? Want ja, we hebben niet vooral geen antwoorden, we hebben vooral heel veel nieuwe vragen. Semiya, we beginnen met de verschillende vormen van kapitaal of de verschillende hulpbronnen. Want jij zei tegen mij, toen wij jou benaderden, toen zei jij, nou, ik wil heel graag beginnen met een hele kleine theoretische verkenning rond het begrip kapitaal. Dus misschien kun je dat nu om te beginnen even voor ons toelichten en beste mensen, wees niet ongerust, het gaat echt niet over Karl Marx vanmiddag. We hebben het over andere bronnen van kapitaal. Semiya, hoe kijk jij daar tegenaan, die verschillende bronnen?
Ja, dankjewel Paulien. Het gaat hier inderdaad om hulpbronnen. En dit is gebaseerd op de theorie van Bourdieu, dus niet Karl Marx. En zoals sociologen dit heel mooi uitleggen, verschillende vormen van kapitaal of bronnen die wij tot onze beschikking hebben. Eén daarvan is bijvoorbeeld economisch kapitaal. Dus hoeveel financiële bronnen hebben wij? Dat is belangrijk, want dat verschaft ons toegang tot het consumeren van zorg, bijvoorbeeld. In sommige gevallen. Of het kopen van een mooi huis. Of het kopen van andere goederen. Of ook de toegang tot een sportschool.
En ja, gezonde heel belangrijk.
Ja, absoluut. Daarnaast heb je natuurlijk ook andere vormen van kapitaal. Dan hebben we nog cultureel kapitaal, culturele bronnen. Dat heeft te maken met hoe we gesocialiseerd worden als kind. En dat is eigenlijk een levenslang psychosociaal proces. Wat vinden we mooi? Wat vinden we goed? Van wat voor muziek houden we? Wat vinden wij gepaste kleding? Als je ergens naartoe gaat, ook de opleiding die je krijgt. Dus dat is een heel socialisatieproces. En daarin zitten verschillen tussen groepen mensen die zeg maar in de lagere strata van de samenleving zich bevinden en in de hogere strata. En de lagere strata spreken wel eens van elitecultuur. En als we het lelijk zouden willen zeggen, dan zouden we ook kunnen zeggen dat de hogere strata ook wel neerkijken op groepen die in die lagere strata zich bevinden.
Kun je daar misschien een voorbeeld van geven, van dat neerkijken? Is dat iets in de zorg of iets bij ons op de universiteit wat je tegenkomt?
Nou ja, kijk, als je op een goed moment, bijvoorbeeld, je hebt niet helemaal goed meegekregen vanuit thuis hoe je je kleedt als je op een sollicitatiegesprek gaat.
Ja.
En je komt aan in een trainingspak. Dan zou dan de commissie daar wel op neer kunnen kijken en kunnen denken, dit is niet de gepaste kleding, deze jonge dame of jonge man is niet goed gesocialiseerd hier. Dus dat zijn voorbeelden die we vaker tegenkomen.
Dus het gaat ook over waarden, het gaat ook over wat we gepast en wat we wenselijk vinden.
Absoluut.
En wat de dominante cultuur is, denk ik ook. Hè? Want je hebt het over elitecultuur.
Het is ook absoluut wat de dominante cultuur is. We zien het ook, het begint al vrij jong. Dat weten we ook uit heel veel studies, onder andere van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat al op de basisschool het al heel belangrijk is dat kinderen en de juf eigenlijk een beetje hetzelfde mooi vinden of leuk vinden. Dat dat al erg uitmaakt hoe zo'n juffrouw of een meester het kind percipieert in wat het kind kan en wat de mogelijkheden zijn. Dus dat is best wel belang of we gedeelde normen en waarden hebben en percepties over wat mooi en goed is.
Ja, helder. Hey, dus we hebben het over economisch kapitaal. Het tweede wat jij noemde is cultureel kapitaal. En dan Bourdieu heeft het natuurlijk ook over sociaal kapitaal. Kan je daar nog iets over zeggen? Het verschil ook tussen cultureel en sociaal?
Sociaal kapitaal gaat dan ook om wie kennen wij? Wie zit er in ons netwerk? Wat is onze omgeving waar we een beroep op kunnen doen?
Ja.
En dat blijkt natuurlijk wel heel erg belangrijk, die formele en informele contacten, om te stijgen op die maatschappelijke ladder bijvoorbeeld. En hoe zien we dat terug? Nou, stel dat een van mijn kinderen straks een stageplek nodig heeft, dan kan ik jou bijvoorbeeld bellen. Paulien, mijn zoon of dochter heeft een stageplek nodig in een ziekenhuis of elders. Kun je kijken waar de mogelijkheden zijn? Kun je misschien een paar telefoontjes plegen? Dat zijn die contacten die zo waardevol zijn om ons weer toegang te verschaffen tot andere belangrijke netwerken. En als dat sociale kapitaal beperkt is tot één groep die bijvoorbeeld laag opgeleid is, ja, dan is het heel lastig om in andere netwerken te komen die ons weer kunnen helpen vooruit te komen.
Ja, en in Nederland doen we echt heel vaak alsof dat netwerken er niet zo toe doet. Hè? Want we gaan een beetje prat op het feit dat we gewoon een egalitaire samenleving zijn. Maar eigenlijk speelt het hier ook heel erg. Hè? Dus wie je kent, hoe die netwerken in elkaar zitten.
Absoluut.
Ook als het gaat over de toegang tot zorg.
Ja.
Ik denk dat jij en ik wel eerder gevaccineerd kunnen worden als we dat zouden willen. Omdat we over de goede netwerken beschikken.
Ja, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Maar het zou in principe, kan ik me voorstellen, dat als je het netwerk hebt van zorgverleners, dat je makkelijker toegang hebt tot bepaalde zorg. En het is de combinatie van die verschillende vormen van kapitaal die het leven eigenlijk makkelijker of moeilijker maken. En die dus verder gaan dan alleen maar individuele kennis of individuele vaardigheden.
En ze hangen ook met elkaar samen, kan ik me zo voorstellen. Dus weinig economisch kapitaal kan natuurlijk ook de vorming van sociaal kapitaal natuurlijk bemoeilijken. En andersom, als je veel sociaal kapitaal hebt, kan dat natuurlijk ook economisch kapitaal vergemakkelijken of het verwerven daarvan.
Absoluut, ja.
En dan heb ik nog even een persoonlijke vraag, want bij het Sociaal Cultureel Planbureau hebben ze ook een vierde, ik weet niet wat Bourdieu daarvan zou vinden. Bourdieu is een filosoof, socioloog, een Franse filosoof, socioloog. En die bij het Sociaal Cultureel Planbureau, dames en heren, hebben ze het namelijk ook over esthetisch kapitaal. Het is belangrijk dat je niet alleen over dat culturele, sociale en economische kapitaal beschikt, maar het is ook belangrijk hoe je eruit ziet. hoe je je present stelt. Nou, jij noemde al het voorbeeld van het sollicitatiegesprek. Wat vind jij daarvan eigenlijk, van dat esthetisch kapitaal? Zou je dat willen toevoegen aan jouw rijtje hulpbronnen? Of zeg je, nou ja, leuk van het Sociaal Cultureel Planbureau, maar wetenschappelijk is dat totaal niet onderbouwd?
Nou, het is wel onderbouwd door het Sociaal Cultureel Planbureau.
Hè, fijn, want Kim Putters is onze collega, dus dat kunnen we hem straks nog wel even zeggen.
Dus dat is heel mooi. En het blijkt dus inderdaad dat het inderdaad effect heeft op hoe we ons presenteren en hoe we eruit zien. En dat is denk ik ook wel een beetje problematisch. Want als dan één groep met name bepaalt wat een mooi uiterlijk is, of een goede presentatie is, dan zou het zo kunnen zijn dat andere groepen die daar niet aan voldoen, alweer buiten de boot kunnen vallen. Of in ieder geval niet in de categorie vallen die als mooi of als aantrekkelijk worden gezien. En als dat dus weer effect heeft op je baankansen bijvoorbeeld, ja, dan is dat wel problematisch natuurlijk.
Toch is het best een taboe onderwerp, dat esthetisch kapitaal. Ik bedoel, we doen alsof dat helemaal niet aanwezig is. Ook in sollicitatiegesprekken of wat dan ook. Terwijl dat natuurlijk, als ik jou zo hoor, en ook bij het SCP, is dat natuurlijk echt een hele belangrijke dimensie in het toegang krijgen tot ook die andere hulpbronnen.
Ja. Ja, en daarbij speelt natuurlijk, en daar is jarenlang onderzoek naar gedaan, door de, onder andere arbeid- en organisatiepsychologen, dat bij de werving van sollicitanten mensen toch ook vooral kijken naar mensen die op henzelf lijken. Ja, dat vinden we prettig, om de mensen binnen te halen, aan te nemen, die ook gelijkenissen vertonen met onszelf. Ook om dezelfde grappen lachen, maar ook in het uiterlijk. Dus dat versterkt elkaar weer in een toch een soort homogene groep krijgen binnen organisaties.
Ja, ja. Dus als ik je goed begrijp, zeg jij, er zijn eigenlijk, er zijn vier verschillende hulpbronnen, economisch, cultureel, sociaal en esthetisch kapitaal of lichamelijk kapitaal. En die vier bronnen, die hulpbronnen, die versterken elkaar, maar die ondermijnen elkaar ook. Hè? Dus ze hebben elkaar eigenlijk ook een beetje nodig.
Ja.
En je zei ook in ons voorgesprek dat soms eigenlijk heel erg eendimensionaal wordt gekeken als je maar een goede baan hebt, als je maar werk hebt. En jij zegt eigenlijk, we moeten veel genuanceerder kijken. We moeten naar die vier vormen van kapitaal kijken. Nou, even een vraag van mij, want we hebben het over opladen en ontzorgen. Waarom is het voor jou belangrijk om met ons te delen, om ons nog eens een keer bewust te laten zijn van deze vier vormen van kapitaal? Zeg jij van, die hebben ze nodig voor dat opladen en ontzorgen? Kan je die verbinding voor ons nog even maken?
Ja, zeker, want ik denk dat ontzorgen niet voor iedereen even makkelijk is. En dan wordt het dus ook weer wat complexer en ingewikkelder om op te laden. Jij begon dit gesprek ook waarbij je verwees naar recht op een goede start.
Ja.
Klaar voor een kind, waar wij mee starten. En een van de zaken die wij daar heel goed bekeken was, wat is het startpunt van kinderen in hun leven? En daar zagen we al dat daar enorme verschillen in zaten in waar je wieg staat, in welk postcodegebied.
Ja.
Dat maakt enorm veel uit hoe je toekomst eruit gaat zien. Ja. Dus al in de baarmoeder van de moeder staat al een beetje vast hoe die toekomst eruit gaat zien. Zonder nu deterministisch te willen zijn of fatalistisch. Het maakt uit in allerlei typen van uitkomsten, ook in zorguitkomsten van een kind waar je geboren wordt.
Ja. Ja. Ja, dus dat is iets waar we ons echt heel goed van bewust moeten zijn. En ook dat die nuance, nou, daar gaan we het met mentale vooruitgang ook nog even over hebben. Van hoe voorkom je dat je te deterministisch wordt, maar tegelijkertijd hoe zorg je, als we het over het grote thema preventie hebben, dat dat eigenlijk ook heel vroeg moet beginnen.
Absoluut.
Dus dat is eigenlijk ook een van jouw oproepen. Wilma, ik ga eventjes naar Wilma, naar de chat. Is er al iets in de chat?
waar we... voorzichtig budget op het moment. Het gaat een paar kanten op. Hier ook een vraag. Opladen gaat bij mij via vrije ruimte, tijd die nog geen bestemming heeft. Dus dat is ook, hè, we zitten zo op werk, economisch kapitaal, sociaal kapitaal met mensen omgaan, maar dat je eigenlijk misschien ook juist ruimte nodig hebt voor even helemaal niets.
En dat mooi. Dat ook, het is wel even mooi, die vrije ruimte. Is dat ook iets, ja, wij kunnen ons dat misschien nog veroorloven, maar dat is natuurlijk ook niet voor iedereen beschikbaar.
En dat is natuurlijk wel een punt, dat is een heel belangrijk punt, want dat zien we nu natuurlijk ook wel weer terug in tijdens de pandemie. Hè? Dat tijdens de lockdown het enorm veel uitmaakt in wat voor huis je woont. Ja. Heb je genoeg ruimte om in ieder geval die ruimte te kunnen pakken? En ik denk dat wij die ruimte hebben. Je hebt ook voldoende groen om je heen om te gaan wandelen of in de tuin te zitten. Maar voor mensen die toch in een wat... kleiner huis wonen, laten we zeggen driehoog achter, met een heel groot gezin, is het pakken van die ruimte natuurlijk veel moeilijker.
Ja, letterlijk en figuurlijk. Het is dus echt fysiek en mentaal.
Ja.
Mooi. Nou ja, dat is denk ik wel iets wat gaan we straks ook nog even, maar ook voor de mensen bij het, in de mensen thuis. Ik vroeg me eigenlijk namelijk af, ik ga me toch maar meteen stellen, Of je daar als bestuurder of als professional of als leidinggevende, daar kan je misschien toch wel iets aan doen. He, want heel veel van de mensen van ons gehoor zitten natuurlijk, zijn bestuurder van een organisatie of professional, geven leiding.
Ja.
Dus als je die fysieke ruimte niet hebt of dat kapitaal niet helemaal in de vingers hebt, kan je daar eigenlijk als bestuurder iets aan doen? Of heb je daar een verantwoordelijkheid in, naar jouw idee?
Nou, ik denk... dus als je de, zoals wij wel eens zeggen, de systeembenadering of het systeemperspectief zou hebben, waarbij je naar het grotere plaatje kijkt eigenlijk, verder kijkt dan het individu, maar ook bedenkt dat op welke manieren je bijvoorbeeld als werkgever, medewerker zou kunnen ontzorgen, dan ontstaat er misschien wat ruimte om op te laden.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met mentale bandbreedte. En dat ontzorgen kan natuurlijk op allerlei manieren. Dat hoeft natuurlijk niet meteen heel groot te zijn. Maar dat kan ook zijn even een praatje, even vragen. Hoe gaat het? Hoe gaat het met je?
Ja.
Kan ik vanuit het werk iets betekenen?
Ja.
Dat kan allemaal helpen.
Ja. Hey, Evan, in jouw antwoord nu net noemde je het begrip mentale bandbreedte.
Mm-hmm.
Ik begrijp dat je zegt, een koffiepraatje, kleine ding, kan al heel erg helpen om je medewerkers even iets meer ruimte te bieden, letterlijk en figuurlijk. Kan je nog iets zeggen over wat je bedoelt met die mentale bandbreedte? Want dat is voor jou ook in theoretische zin een belangrijk concept, hè?
Ja. Mentale bandbreedte gaat eigenlijk over het vraagstuk van schaarste. En schaarste kan zijn tijd, dus waar vaak hoogopgeleide mensen last van hebben. Zoals wij ook vaak denken van, waar vind ik de tijd om nog even wat ruimte te maken voor mezelf of een ander. Maar schaarste kan ook in termen van financiële middelen zijn.
Ja.
Nou, plaats... willekeurige mensen in een positie van schaarste en je zult zien dat onze mentale vermogens eigenlijk vertroebelt. We zijn dan niet meer goed in staat om heel rationeel te denken. Wat ertoe kan leiden dat je impulsieve keuzes maakt die minder rationeel zijn. Hè, want je hebt letterlijk en figuurlijk gewoon minder mentale bandbreedte.
Ja, zoals jij tegen mij zei, van armoede kun je geen vrij nemen. Hè?
Van wat Elda Shafir, de theorie komt van Shafir, die zegt van, nou, als wij kunnen als hoogopgeleide op een gegeven moment zeggen, nou, nu ga ik mijn agenda blokken, of ik ga nu vrij nemen, zodat ik even weer wat ruimte krijg in mijn hoofd. Dat zeggen wij ook heel vaak letterlijk tegen elkaar. Maar van armoede kun je geen vrij nemen. Dus die continue stress van het rondkomen veroorzaakt eigenlijk verkleining van die mentale bandbreedte, waardoor dus keuzes die mensen maken eigenlijk niet zo rationeel meer zijn als dat je zou willen.
Ja, begrijp het. En mag ik jou even een voorbeeld? Ik was laatst in gesprek met een bestuurder werkzaam in de ouderenzorg. En die vertelde mij dat een behoorlijk aantal van haar medewerkers, van haar verzorgende of helpende, echt ook met heel veel schulden te maken hebben. Ja. Dus dat die, zal ik maar zeggen, die een hele beperkte mentale bandbreedte hebben. En we kregen toen een gesprek ook over hoe breed is eigenlijk, of hoe groot is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ook misschien een bijdrage te leveren aan het oplossen van die schulden. Of ga je daarin te ver? Weet je, het gaat even omdat je zegt, het is ook een systeemkant. En we zijn zo geneigd om ook bijvoorbeeld die schulden bij het individu te leggen. Terwijl je misschien als werkgever hier ook wel wat in te doen hebt. Ja. Ook om dat kapitaal een klein beetje te voeden, zal ik maar zeggen.
Ja. 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 Nee, dus ik denk dat bij schuldenproblematiek is een behoorlijk complexe problematiek. Ik denk dat het al heel mooi zou zijn als werkgevers en de samenleving zich er bewust van wordt. Wat er gebeurt als mensen in de schulden raken en wat er voor nodig is om daar ook weer uit te komen. Kijk, je kunt dat op individueel niveau, op organisatieniveau en samenlevingsniveau bekijken. Natuurlijk zijn er individuele verschillen in cognitieve capaciteit, in motivatie en goal setting of doelen stellen in het leven. Die zijn er en daar zijn verschillen in. Maar daarnaast hadden we het dus over die mentale bandbreedte. Als je op een gegeven moment in die schulden komt, dan merk je vaak dat mensen in een neerwaartse spiraal komen. En de stress eigenlijk alleen maar toeneemt. Ik vertelde net over die mentale bandbreedte. Ja. Dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met die dag te zorgen dat er eten op tafel staat. Ja. En je denkt niet meer goed na over lange termijn. Dus je handelingsperspectief wordt ook steeds smaller. Het gaat om die dag of die halve dag om te zorgen dat je kinderen te eten hebben, jezelf eten hebt, et cetera. Dus in plaats van mensen alleen maar meer kennis te geven over omgaan met financiën of met schuld, zou je ook kunnen denken, wat kan ik doen om die stress te verminderen? Ja. Zodat die er weer mentale bandbreedte toeneemt, waardoor mensen wel beter overwogen keuzes kunnen maken.
En dat is wel een verantwoordelijkheid van de werkgever, zou je kunnen zeggen. Want wel overwogen keuzes wil je in de zorg natuurlijk echt wel hebben.
Absoluut, absoluut. Dus als werkgever zou je kunnen kijken van wat kan ik doen om het stressniveau bij deze mensen omlaag te brengen en daar een coachende manier voor te zoeken. Dus het is kennis geven, maar ook een handelingsperspectief bieden en het stressniveau omlaag brengen.
Ja. Oké, we hebben eigenlijk door dit gesprek, zoals we het tot nu toe gevoerd hebben, zijn we al helemaal midden in ons tweede blok. Namelijk die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Daar heb je denk ik al heel veel over gezegd. Maar als ik dat even kort mag samenvatten, dan moet jij daar maar even op reageren. Is dat je zegt, die sociaal-economische gezondheidsverschillen is misschien eigenlijk een te smalle term. Sociaal-economisch, omdat het eigenlijk over veel meer gaat. Je hebt genoemd de mentale bandbreedte, je hebt het cultureel kapitaal genoemd, we hebben het over esthetisch kapitaal gehad. Dat we misschien ook zelfs daar eigenlijk een ander begrip voor moeten hebben. En dat we ook moeten voorkomen dat dat heel erg gaat stigmatiseren. Hè? Dus jij zit daar, dan heb je het best moeilijk. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen, want zeg maar een van de tussenconclusies die ik er nu wel uithaal is dat Wilma en ik hebben leuk het onderwerp bedacht om zorgen, opladen en ontzorgen. Maar jij zegt wacht eens even, dat is misschien zelfs een beetje een elitair onderwerp, want voor heel veel mensen is die ruimte er überhaupt niet om te ontzorgen en op te laden.
Ja, ik denk dat ook veel collega wetenschappers die op dit terrein rondom sociaal-economische gezondheidsverschillen werken, echt die stap hebben gemaakt naar die structuren kijken. In plaats van alleen nog maar kijken naar hoe kunnen we nou individuen helpen hun gedrag te veranderen. Gedragsverandering is niet zo eenvoudig. Het zijn natuurlijk, veel van onze gedragingen zijn automatisch. Die hebben ook te maken met hoe ons brein werkt. We hebben een groot deel van de dag varen we eigenlijk op automatisme. Ja. En dat is ook logisch bijna, want anders zouden we uitgeput raken. Dus En ons gedrag vindt plaats in een bepaalde context. En die context doet ertoe. Hè? Om weer terug te gaan naar die waar staat je wieg.
Ja.
Die context is heel erg belangrijk. En die helpt in het socialiseren. Die helpt in het vormen van automatisch gedrag. Die leert ons hoe om te gaan met problemen, met gezonde voeding, met stress, met keuzes maken. De context is van invloed op ons gedrag. En om dan te zeggen van, oké, als je te dik bent, of je rookt, of je zorgt niet goed voor jezelf, je weet toch dat bewegen gezond voor je is, dan is dat wat mij beperkt een veel te beperkte visie op de mens in de context waarbinnen hij of zij leeft.
Ja. Ja, dat vind ik altijd wel mooi, want wij bepalen dan, u moet gezonder eten. Ja, wij die dat ons kunnen veroorloven om dat te doen. Hè. Dus we leggen ook een bepaalde norm op. En dat is echt vaak onze norm. Hè. Dat vind ik bij preventie ook altijd wel een heel groot lastig punt. Ik wil nog heel graag met jou naar de praktijk. Wat zou jij zeggen, wat is er nodig om in de praktijk op te laden en te ontzorgen? We hebben het gehad over de verschillende vormen van kapitaal. We hebben het gehad over de mentale bandbreedte. Je hebt ons ook duidelijk gemaakt dat het niet alleen maar een persoonlijke opdracht is, maar dat het ook een opdracht is van de samenleving, dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Maar nog eventjes aan ons publiek, want we kunnen natuurlijk niet alles hier omvatten. Wat zou je ons willen meegeven, misschien op het niveau van de organisatie, als het gaat over dit onderwerp? Want toch, ook al is het misschien ons thema van Wilma en van mij, ontzorgen en opladen. Ik geloof ook wel dat het belangrijke opdracht is voor de bestuurders van zorginstellingen.
Absoluut, absoluut. Want kijk, elke organisatie heeft natuurlijk ook gezonde medewerkers nodig. Gezonde, gelukkige medewerkers. Elke dag gaan wij ook naar ons werk. En je wil je goed voelen, je wil je fit en vitaal voelen. En zeker zorgmedewerkers, die hebben een heel zwaar jaar achter de rug. We weten nog niet
hoe ze
daaruit komen, wat de toekomst de komende maanden ons brengt. Dus het is best heel zwaar en dat drukt heel zwaar op mensen. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel hoopvolle gebeurtenissen waar mensen ook weer veel energie van krijgen. Ik denk de opdracht aan zorgbestuurders zou vanuit mijn perspectief zijn, kijk binnen je organisatie hoe je kunt ontzorgen. En doe dat vooral door het aan mensen ook te vragen. Ja. Praat met mensen, luister naar mensen. Waar en op welke manier kun je ontzorgen? Want dat creëert weer ruimte om op te laden, waardoor ze weer op een goede manier terug kunnen komen in die organisatie. En soms helpt het, nogmaals, om bij de koffieautomaat even te vragen, hoe gaat het met je? Kan ik je ergens mee helpen? Dat kan ontzorgen.
Ja, zeg jij nu eigenlijk ook, doordat je het zo nadrukkelijk naar voren brengt, zeg je van vraag het aan mensen, dat we ook hier eigenlijk een belangrijke valkuil te pakken hebben. Dat we misschien te gemakkelijk ook denken voor medewerkers of voor de ander. En dat we daar echt heel voorzichtig mee moeten zijn, want wat voor jou ontzorgen en opladen is voor een ander iets heel anders.
Ja, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Ik denk dat het heel belangrijk is het aan mensen te vragen en goed te luisteren naar wat ze zeggen. En als je het niet begrijpt, om het nog even door te vragen.